Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Luister naar In de Ring. Remy Bonjasky praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld.
Dit wordt echt een thriller.
Feit is, ik heb het boksen, trappen, het knieën heb ik in me.
Wat vond je ervan?
Ja, ik vond hem een beetje lauw.
Beluister hem in je favoriete podcast-app. De dominantie van Max Verstappen was voorspeld en kwam ook uit in Oostenrijk. Met overmacht won de Nederlander zijn 7e Grand Prix van het jaar. Verder was het een weekend van track limits, comeback van Ferrari en zeurende Hamilton. Maar er gebeurde eigenlijk nog veel meer waar we het over moeten gaan hebben in deze AD Formule 1 podcast Pitstop. En vanuit Oostenrijk gaan we praten met Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Verhoef. Want Arjan, we kunnen het hebben over racen. Maar bij racen hoort tegenwoordig, zeker in dit soort Grand Prix, dat wil je in België, toch een beetje de schaduw van het racen. De keerzijde hebben we dit weekend weer gezien, hè? Nederlander, 18 jaar, overleden.
Wat een klote weekend, Jen.
Ja?
Ja, ik ben de hele zaterdag in de weer geweest met dat verhaal van de Dylan van het Hof. Hè? Bij een Formule Regional Championship op Spa, een jongen van 18, overleden. In de net voorbij Eau Rouge, waar natuurlijk Antoine Hubert in 2019 ging. Daar was ik bij. Verschrikkelijk. Ik heb net 3,5 uur gereden. Ik zit nu in Zuid-Duitsland in Beieren in een hotel. Ik zet ad.nl aan. En wat zie ik? Opnieuw Nederlandse coureur overleden. Joey den Beste, 30 jaar, komt om bij crash in Finland. Weliswaar een motorcoureur. Wij zijn een autosportpodcast, maar
ja.
Godsamme zeg. Is het een keer genoeg?
Ja, en ik denk dat het hele weekend ook wel een beetje overschaduwt, toch? Zo'n Formule 1 weekend, zo'n coureur. Ook al heeft hij geen Formule 1 gereden, maar dat blijft toch wel doorsijpelen.
Ja. En dit zal ook nog wel even doorgaan. Delano van het Hof bijvoorbeeld. Hè, het is een jongen die niet al bij iedereen op de radar staat. Het is gewoon een talent. Maar al die coureurs, die kennen hem wel. Hè? Ik heb Richard Verschoor, ja, die was niet in staat om te praten zaterdagavond. Formule 2 coureur won zondagochtend de Formule 2 race en droeg hem op aan die lanen. Maar het is gewoon een vriend van hem. Ik heb Nick de Vries erover gesproken. Ja, die zag hem wel eens op de circuits. Die kende zijn vader vrij goed. Zijn vader was een man die heel zijn ziel en zaligheid al jaren in de autosport steekt. En dat virus natuurlijk heeft overgebracht op zijn jongen. Ik heb daar met Sander Dorsman, de teammanager van MP Motorsport, staan praten in de Formule 2 paddock. Ja, die man die was compleet van slag. Die had die vader aan de lijn gehad. Het is allemaal... Weet je bent daar om te kijken hoe Max Verstappen dat hele soepie aan gort rijdt. Maar ja, dat was wel even een ander verhaal wat de overhand kreeg. En ja, die Formule 1-coureurs ook, Carlos Sainz, die twittert erover. Daarna Max, Nick, ja, wie eigenlijk niet? En minuten stilte natuurlijk. Kijk, het zijn hele jonge gasten, maar zoals Max heel terecht zei, die jongen had waarschijnlijk dezelfde droom als wij op die leeftijd. Formule 1 halen. Met dien verstande dat Max op die leeftijd al in de Formule 1 zat. Maar ja, de meeste coureurs niet. En dan is het ook gewoon, hè, of je hem nou kent, of goed kent, of slecht kent, of niet kent, of alleen zijn naam kent. Dan is het ook gewoon één kleine familie van coureurs die allemaal samen zijn. En die allemaal weer eens beseffen, wij ook als journalisten, hoe ongelooflijk gevaarlijk motorsport is. He, want je denkt wel eens, je ziet crashes, dan gaan ze met 300 de baan af en dan draaien ze 28 keer om hun as heen en dan stappen ze fluitend uit en dan gaan ze een koffie drinken in de paddock. Maar het hoeft niet altijd. Dit is weer Spa, hè? Dus daar gaat die discussie natuurlijk ook over.
Wou ik zeggen, ja, want dat is gelijk de vervolgvraag natuurlijk. Het is weer Spa en de discussie is al gelijk. Het is daar veel te gevaarlijk bij Oroes, dat stuk daar. Moet het allemaal daar aangepakt worden?
Ja, het is natuurlijk moeilijk om in de emotie daar echt heel duidelijke analyses op los te laten. Want natuurlijk gaat er nog een heel team aan experts over om nou te kijken, hè, wat is daar nou precies gebeurd. Maar ja, goed, ik heb helaas de beelden onder ogen gezien. Had ik liever niet willen zien. Maar de omstandigheden, Etienne, die waren bizar slecht. Ik durf wel te zeggen dat Formule 1 daar niet in had gereden. En dan stuur je dus een groepje van jonge honden, allemaal eindtieners, begin twintigers. Die stuur je dan wel nog voor één of twee rondjes die baan op. Hè, door zo'n bocht waar je echt werkelijk niks ziet met spray. Ja, Kijk, toen met Hubert, toen regende het niet eens. Hè? Alleen nee. Je rijdt daar blind omhoog. Die steile ooghoes op. Ja, de iconische bocht die iedereen kent. En ja, als ze er heel mooi doorheen gaan, is het een fantastisch zicht. Iedereen moet dat een keer gezien hebben. Maar ja, als er iets voor je gebeurt, dan zie je heel vaak dat een auto eraf gaat en het dan weer opstuit het. En dan rij jij er dus blind, rij je die flank in van die auto. En dan kan je een halo op een auto zetten en dan kan je een auto heel goed beschermen. Maar volgens mij ben je dan vrij kansloos als coureur als er eentje met 250, 300 in je zijkant knalt.
Ja, ik kan me voorstellen, ja. Je hebt de beelden gezien, dat die beelden dus best wel ook indruk maken. Want je bent er nog steeds, ik merk het aan je ook wel. Ondanks dat je een hele dag erop hebt zitten Formule 1.
Ja, nou ja, goed. Het zijn gewoon geen leuke dingen. Ik bedoel, ik vind het ook wat moeilijker. Want je staat er dan een hele dag bij stil. En de volgende dag is het dan nog even een minuut stil. Maar daarna ga je het weer over zoiets futiels hebben. Over een bonuspuntje in een WK, wat toch al lang beslist lijkt. Ja. Ik heb daar wel moeite mee, ja. Ja. En die jongens ook. Ik bedoel, ja, in essentie doen ze hetzelfde als dat jonge mannetje. Zo snel mogelijk rondjes rijden in een hele veilige auto, die nog steeds veel veiliger is dan 40, 50 jaar geleden. Maar je wordt maar weer eens met de neus op de feiten gedrukt dat het onveilig is. Nou, en dan zet ik internet aan en dan zie ik dat er ook nog eens een motorcoureur in, wat is het, Finland. Een jongen van 30 uit Borkelo, bij een of andere International Road Racing Championship is omgekomen. Ja, dat vind ik wel pittig. En op dat soort momenten ben ik best wel blij dat mijn zoon gewoon op korfbal en op tennis zit.
Nou, is ook gevaarlijk ja. Als je hard tegen die paal aanloopt. Maar het is een beetje hetzelfde wat je bij de Tour de France ook merkte. Waar dan een coureur het ravijn in is gereden en is overleden. En als je dan Wout Poels hoort in de podcast ook in koers. Ja. Met Marijn en met Dylan. Dan hoor je ook zeg maar hoe dan bij de jongens het besef even komt. Oh ja, wacht even. Het is niet normaal dat je met 70, 80, 90 per uur een bergje affietst. Waarbij je met één stuurfoutje het ravijn in kan. En dat geldt voor dit ook. Het is niet normaal dat je 300 per uur over een circuit heen racet. Dat is ingegeven dat daar dan risico's aan vastzitten. En die besef je dan maar weer. Dit soort weekenden.
Ja, ik sprak Frits van Amersfoort van Amersfoort Racing. Een dinosaurus in de racewereld die er al 40 jaar rondloopt. Een hele sympathieke Nederlander. En die zei wel iets heel moois. We denken allemaal dat we de mooiste sport van de wereld bedrijven. Maar dat is het gewoon niet altijd. En dit is gewoon echt een hele vuile kant van die sport. En weet je, dat is precies dezelfde discussie die Thijs Zonneveld en Hidde de afgelopen 2 weken in de wielerpodcast in het wiel 100 keer hebben gehad. Je kan zo'n sport nog zo veilig maken als je wil. Maar dit soort dingen uitsluiten, dat is gewoon ongelooflijk lastig. Dat zijn gevaren die er gewoon bij horen. Alleen, het komt zo hard binnen als het dan weer zover is.
Ja. Nee, dat is
zeker
de lelijkheid en de schoonheid van een sport.
Van 18.
Ja, een jongen van 18 inderdaad helemaal. Ja, dat is ja, dat snap ik. Moeten we wel het stapje gaan maken nu, hè? Naar wel de
Formule 1. We moeten het stapje maken, ja.
Ja, alhoewel, ja, we kunnen het er ook niet over hebben. Want je had het al lang voorspeld, dominantie van Max. Nou, dat kwam ook wel uit ook. Het was echt een en al dominantie. En ik heb Max niet eens gezien, behalve bij pitstops.
Dat stond er boven onze vorige podcast.
Nee, ja, ik had keurig.
De volgende race in Oostenrijk kon wel eens het summum van een saaie race worden.
Ja.
Hij stond niet helemaal waar, hè? Zo eerlijk moet ik dan ook weer zijn. Aangezien die sinds Miami al aan de leiding reed en hier toch even 10 rondjes heeft afgestaan aan Charles Leclerc.
Ja, was
nou,
ook
die
spannend.
Jongen ook weer blij.
Was ook spannend. Wij zaten ook allemaal te kijken en dachten, hè? Verstappen niet aan kop, wat is dit? Weet je, dat is een beetje.
Overigens, het is dan toch wel weer interessant dat Red Bull het niet doet. Hè? Met die virtual safety car niet binnen. En Ferrari wel. En dat Red Bull dan heel erg trouw blijft aan het eigen plan. Daar gewoon heilig in gelooft. Zich niet gek laat maken. Hoeft ook helemaal niet met zo'n auto, want je bent toch heel veel sneller.
Ja.
Maar ja, het mooiste moment van die hele race is natuurlijk dat Max Verstappen echt alles al makkelijk in het mandje heeft. En denkt, ja maar hou eens even. Dat ene puntje wil ik ook nog hebben. Ja, why?
Nou ja, ik hoorde zeg maar, het was grappig, want ik zat dus het Engelse commentaar te luisteren bij Formule 1 TV en die begon dus gewoon, ja, maar wat als dit misgaat? Als deze pitstop misgaat? Je gaat 2 rondjes voor het einde naar binnen. En wat als er nou nog een boor blijft hangen of een boutje blijft hangen of dat niet goed gaat? Of als het te lang duurt, die pitstop? Waarom zou je het risico nemen? Maar ja, 2 seconden later was het, oké, hij is alweer weg, prima. Ja, dat was eigenlijk het antwoord.
Ja, het is ultiem vertrouwen, maar tegelijkertijd, hè, zo'n sprintweekend is al best wel hectisch. Dan moet het allemaal in zijn plaats vallen. Nou, dan heeft hij dus en de vrije trainingen gewonnen. En hij heeft de kwalificatie, die sprint shootout voor de sprintrace gewonnen. Hij heeft de sprintrace gewonnen. Hij staat op pol voor de hoofdrace. Nou, die hoofdrace is eigenlijk al binnen. En dan denkt hij dus aan het einde van die hele rate van 3 dagen racen voor 60.000, 70.000 Nederlanders. Oké, maar dit is nog niet genoeg. Ik wil nu ook nog even laten zien dat ik de snelste ben. Want volgens mij, hè, die vraag kreeg hij in de afloop, volgens mij gaat het hem helemaal niet om dat ene puntje. Want dan gaat hij natuurlijk 2K niet op winnen of verliezen. Hij wil gewoon laten zien, ik ben hier ook nog eens de snelste vandaag. Volgens mij is dat het.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, die vraag kreeg hij en die werd heel vakkundig gesteld door Tom Clarkson, de man die dan die eerste vraag stelt bij de persconferentie van, is het laten zien dat je de snelste bent misschien nog wel belangrijker voor jou dan dat ene puntje? Toen liet hij heel lange stilte vallen en toen zei hij met een flauwe glimlach op zijn gezicht, misschien wel ja. Ja, ik zou dat misschien wel weg willen halen.
Ja. Ja goed, je hebt overmacht en je hebt de overmacht, want je ligt gewoon 23 seconden voor. Weet je wel, wat maakt het uit als het nog kan, toch?
Ja, hij zal dus gerekend hebben, want volgens mij was het 26 seconden of zo. Hij zal dus gerekend hebben in de auto van, ik heb nog 2 rondes, 26 seconden. Nou, ik sta daar 2,5 seconden stil, zal niet veel langer duren. Nou, die pit delta, dat is een secondetje of 20, dan kom ik voor Leclerc nog op de baan. Mijn banden zijn sneller, dus ik rij ook weer snel weg. Dus ik hoef niet bang te zijn dat hij nog in mijn buurt komt. En dan heb ik dus nog 1 ronde de kans om dat ding te noteren. En dat ga ik ook gewoon even doen. Nou, daar spreekt toch ultiem zelfvertrouwen uit. En ook teamvertrouwen.
Ja, ook teamvertrouwen. Dat is ook een vertrouwen dat goed gaat met die pitstop, dat er niks misgaat natuurlijk.
Ja. Het leuke is, Etienne, het team zag het niet zitten.
Nee, die willen veiligheid. Die willen gewoon die punten binnenslepen.
Ja, die dachten, luister eens, rupsje nooit genoeg uit Limburg. Het is nou wel even klaar, hè? Veel vraat. Dit is prima zo. Helmut Marko, die werd daar dus naar gevraagd. Nou, waarom zijn jullie dan toch akkoord gegaan? En toen zei hij, ja, maar weet je, met een glimlach. Je moet Max natuurlijk wel een beetje tevreden houden.
Ja, voor het weten gaat hij naar Ferrari overstappen of zo, weet je. Als dan genoeg ja, ja nou, dat is het, ja.
Ik heb niet het idee dat dat ook mijn zin aan de orde is, maar ik vond het wel mooi hoe die zijn woorden koos. Dat, ja, ze weten, weet je, na afloop ook, hè, dan... Ja, het is pas, hoe ver zijn we? 9 races, het zijn er nog 13, we zijn nog niet eens op de helft. Maar hij staat dus al 100 punten voor op de eerste coureur die geen Red Bull shirt aan heeft. Ja. Alonso, die staat er volgens mij precies 100 punten achter. Ja, of het kan allemaal nog geswitcht en gewisseld zijn zonder tracklimits, met tracklimits. Maar dat is dus 4 Grand Prix zegens. Nou, als je zo doorgaat, en zo zitten wij te filosoferen in de pers al van waar gaat het dan gebeuren? Mag allemaal niet. Mag je nog niet in juli doen. Vinden ze heel vervelend bij Red Bull. Want Max kreeg natuurlijk ook meteen die vraag na de race. En die zei, nou daar ben ik echt nog niet mee bezig. Auto is goed, alles gaat goed. Lekker door naar Silverstone. Ik heb de vraag gesteld aan Helmut. Van, is het titelwoord nog verboden? Of kunnen we het daar langzaamaan eens een beetje over gaan hebben? Nou, hij keek me ook aan of ik helemaal gek geworden was. Nee, dat gaan ze pas doen als het mathematisch niet meer mogelijk is voor de eerste man zonder Red Bull shirt om kampioen te worden. Nou ja, dan ga je dus een beetje tellen. En ja, waar gaat het gebeuren? Wat denk jij? Ik denk een beetje rond september, oktober.
Las Vegas of zo ongeveer.
Als het doorgaat. Ja, misschien al eerder. Qatar.
Ja.
En Vegas is toch, dat is de ene laatste. Dan is hij al lang kampioen.
Ja, dat is al lang kampioen, ja, dat is waar. Nou ja, misschien gewoon Zandvoort dan maar dan. Dan is hij gelijk klaar, toch?
Ja, dat kan volgens mij niet.
Nee? Kan het ook niet?
Nee, dat kan volgens mij niet. Nee. Ja, dan zijn het er nog best wel veel.
Ja, dat is waar, ja.
Ja, maar... Wij moeten hier een eens iets aan gaan verbinden.
Een prijsvraag. Ja. Waar wordt Max kampioen?
Ja, een prijsvraag.
En moeten mensen dan mailen of via Twitter dingen doorgeven?
Ja, daar gaan we het niet meer over hebben. Ik heb dat al lang in mijn voordeel beslecht, deze hele discussie.
Nou, dat vind ik een goed idee. Dus laat even weten via pitstop@ad.nl. Dat is het mail. Of via Twitter naar Arjan en mij. Laat even weten wanneer jij denkt dat Max wereldkampioen wordt. En als het zover is, gaan we onder de goede inzenders gaan we nog een leuke prijs verloten.
Ja, maar zeg niet Zandvoort, zoals jij zegt. Want daarna zijn nog 9 Grand Prix. Dan moet hij dus, er zitten ook nog wat sprintraces bij. Dus dan moet hij dus uit mijn hoofd bijna 200 punten voorstaan. Nou, dat gaat niet gebeuren. Want die 100 punten gaat hij niet met nog 100 uitbreiden in de komende 3 races.
Nee.
Dus gok er maar op dat het of Singapore, Japan, Qatar of Austin wordt. Een van die 4.
Nou,
en dan gaan de laatste 4 races om des keizers baard, zullen we zeggen.
Wil je onze chef mailbox Tom even alvast nog op de hoogte stellen dat de mailbox overspoeld wordt de komende week, of niet?
Er komt een hoos aan berichten aan.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Maar goed, dan kan die Tom ook eens weer doen, want laatst deed hij mee naar voetbaltoernooi, daar kan hij helemaal geen moer van. Dus dan kan hij zich weer gewoon op zijn werkzaamheden storten.
Maar goed, voor Verstappen was het business as usual. Het was over het algemeen wel een raar weekend. Het was een sprintweekend waarbij een aantal mensen flink door de mand viel. En het verbaasde mij dan weer dat het bij Mercedes, dachten ze aan verbetering, waren ze een beetje happy. En Mercedes zakte volledig door het ijs.
Ja, en bij Ferrari, en zeker ook Aston Martin, dachten ze ook in, Spanje en Canada, dat ze er wat dichter op zaten.
Ja.
Overigens zei Max daar wel iets moois over. Die werd ook gevraagd van, waarom deed je dan eigenlijk die pitstop voor dat ene puntje? Want je hebt de afgelopen races, leek het er toch min of meer op dat die teams in de buurt kwamen. En toen ging hij eens lachen en toen zei hij, ja, ja, exact. Daar heb ik hele leuke verhalen over gelezen, zei hij. Is natuurlijk helemaal niet aan de orde.
Nee, het is nog steeds een groot gapend gat. Dat zagen we bij de sprintrace ook al, toch? 23 seconden in die 25 rondjes, 24 rondjes. Dat is natuurlijk bizar.
Maar dat was bijna gênant. Ja. Vond je niet?
Ja, dat vond ik echt gênant, ja.
Ja, en de onvrede bij Mercedes is groot. Zeker bij Hamilton. Die is weer helemaal niet tevreden. Dat zag je dus wel.
Dat merkte je niet aan.
Die op de boordradio.
Maar hij was heel rustig. Nee, hij zei, wat vervelend jongens dat die auto het niet zo lekker doet hier op hoogte. Ja, het was
jammer.
Volgende
keer beter.
Ja. Hoe keek je ernaar toen dat gebeurde? Wat gebeurde er? Want dat is toch dat gepiep en zo. Dus moet ook wel klaar zijn, toch?
Nou, Toto Wolff breekt even in op de radio. En die zegt gewoon, Lewis, nu even je mond houden. Weet dat die auto gaar is. Gewoon gaan rijden nu. Kappen met die onzin. Ja, vond ik wel mooi. Het is zelfs de grootste Formule 1-coureur van de afgelopen 50 jaar. Die kan af en toe gewoon ook nog een uitbranden van de baas verwachten als die te veel loopt te mekkeren. Ja, dat vind ik dus mooi als vader van 4 kinderen. Nou, af en toe moet je gewoon even zeggen tegen ze, kappen nou met je gezeik. Rij je met je bek. Ja, vind ik mooi.
Nou, ik ben dus ook heel benieuwd. Die twee moeten nog de laatste onderhandelingen deze week doen voor het contract van Lewis Hamilton bij Mercedes. Want de verwachting is, op Silverstone gaan ze bekendmaken dat het allemaal definitief rond is. Die twee hebben dus nu dit boordradiogevechtje gehad. En die zitten dus morgen gewoon lekker met elkaar aan een kopje thee. En dan zeggen ze, oké.
Ah joh, maar dat zijn hele goede vrienden. Het gaat in het heet. Op het scherp van de snede. Nooit het scherpst van de snede zeggen, hè, wordt Peter van Dijl boos. Scherp van de snede.
Ja.
Of het heetst van de strijd. Maar die zijn dat morgen alweer vergeten, joh.
Ja?
Toch?
Ja. Ik heb toch ook een beetje dat ze een beetje klaar zijn bij Mercedes, dat er ook nog gewoon 1500 man in die fabriek werken elke dag. En dat die DR daar zomaar even aan voorbij gaat.
Ja, maar weet je, die 1500 man, die heeft hij ook 1500 keer bedankt bij die 107 overwinningen van hem. Dus die heeft hij zoveel veren in de kont gestopt. Die kunnen daar nog wel even opteren, denk ik, hoor.
Ja, maar goed, vorige week waren ze heel hoopvol. En Russell hoorde ik zeggen, het komt allemaal beter. Het voelt goed allemaal. En nu ineens voelt het allemaal weer ruk. Dat is ook een groot verschil, toch? In een week tijd, twee weken tijd.
Het is gewoon moedeloos van te worden. Want ze hadden allemaal toch een beetje signalen dat het iets dichterbij kwam. En ze zijn allemaal gewoon, Verstappen speelde werkelijk gewoon met de concurrentie. Hè? Gewoon in alle sessies, overal. Sprintrace vond ik, we hebben het net gezegd, het was echt gênant hoe groot die voorsprong was. Iedereen ging dat natuurlijk al keer 3 doen en dat loslaten op. Ik heb mensen gewoon horen fantaseren van hoeveel gaat hij er lappen? Gaat hij iedereen lappen straks? Zover kwam het dan niet. Ook door zo'n virtual safety car en door wat andere dingen. En omdat je 2-3 keer gaat wisselen. Maar je zit van tevoren scenario's te verzinnen van hoe kan die gestopt worden? Misschien dat ze een achterblijver tegen hem aanrijdt. Zoals Ocon in 2018 in Brazilië deed. Hè? Dat soort nog scenario's moet je aan gaan denken. Of als die net als bij die sprintrace met wheelspin slecht wegkomt en dat de Ferrari nog even moeilijk kan doen. Of Perez. Maar Perez stond nu op P15. Ja, die heeft eigenlijk het enige. Overigens, gewoon prima weekend gereden.
Perez?
Iets te lang in de sprintrace met Nico Hulkenberg geknokt. Maar de Grand Prix gewoon van P, wat was het? Volgens mij stond die P15 terug naar podium. Ja, dat is gewoon goed, hè?
Nee, dat is goed gedaan. Maar goed, want volgens mij is het een referentiekader voor Hamilton en ook voor Ferrari en ook voor Aston Martin niet zozeer Verstappen, maar is het meer onderling. Nee. Want volgens mij denkt Hamilton, we zijn dichter bij Aston Martin, we zijn er voorbij, we zijn voorbij aan Ferrari en nu staat Ferrari er weer voor.
Je krijgt een kampioenschap in een kampioenschap straks.
Ja, dat is het, ja.
Ja.
En dat is volgens mij knetterfrustrerend dat je steeds niet weet hoe goed je nou eigenlijk bent met je wagen ten opzichte van je concurrenten voor plek 2 of 3 of 4.
Ja, dat zei Marco ook. Die werd gevraagd naar wie moet je nou eigenlijk kijken. En hij zei, ik weet het eigenlijk ook niet zo goed, want de ene keer is Ferrari net wat beter voor de dag dan Aston Martin, dan Mercedes. En Die vaststelling, die geeft dus al aan dat het achter Red Bull nog alle kanten op kan. En dat betekent dus dat niemand een hele constante vorm te pakken heeft. En ja, natuurlijk zag Charles Leclerc in Oostenrijk lichtpuntjes. Maar Charles Leclerc ziet altijd lichtpuntjes. Ja. Dat is een beetje het probleem. Hij is zo, weet je, als die auto net een honderdste van een seconde harder gaat dan een week eerder, dan is meneer al blij. Maar ja, volgens mij gaat het nog steeds niet goed genoeg. En ja, dan zegt hij, het kampioenschap is weliswaar weg, maar ik word er niet moedeloos van. En ik kijk nu alweer uit naar Silverstone en een nieuwe motivatie voor de mensen in de fabriek dat wij nu het podium halen, bladibla. Ik vind het allemaal prachtig, maar je rijdt verdikken in een Ferrari, vent. Hè? Je rijdt niet in een Fiat Panda. Je moet dit helemaal niet prachtig vinden dat je helemaal kleurenblind gereden wordt door zo'n Red Bull. Daar moet je verschrikkelijk van balen. En zeg dat nou eens gewoon. Ja, misschien probeert hij teampersoneel en fan op te beuren met zijn gedrag. Maar wordt nou gewoon eens een keer boos, man.
Maar hij zal wel een keer boos worden, Charles Leclerc.
Ja, maar ja, voor de bühne wordt hij gewoon echt nooit boos. En dat irriteert me wel eens een beetje. Ik heb altijd het idee dat Carlos Sainz het veel vervelender vindt.
Ja, dat heb ik ook dat idee. Ja. Sainz die baalt sowieso meer van alle beslissingen die genomen worden natuurlijk. Dat is waar. Ja. Het was ook een beetje het weekend van de track limits.
Zo. Ja, dat is geteld, toch?
Ja, ik las dat de stewards 1200 meldingen nog na het protest van Aston Martin moesten doorkijken waarbij inderdaad mogelijkerwijs een penalty zou moeten volgen.
Zo, heb je ook een hondenbaan? Hè?
Ja, dat is bizar natuurlijk.
Het is een soort stembureau in een middelgrote gemeente in Nederland voorzit, zeg maar.
Ja, en dus was de top 10 die jij nog zag toen je wegging uit Oostenrijk op weg terug naar huis, is een compleet andere dan toen je aankwam in Duitsland. Behalve dan de top 3 was redelijk hetzelfde. Maar een aantal verloren een plekje. Hamilton onder andere. Flink gewisseld. En ook Lando Norris ging voorbij aan Sainz. Die kreeg ook wat straf.
Nick nog 2 plaatsjes geschrakt, zie ik. Ben je
er
nog?
Ja, ik ben er nog, zeker. Ik was aan het luisteren. Ik denk, je gaat een hele opsomming geven nu.
Ja, nee, Nick nog van 15 naar 17 gezakt. Dat is wel jammer, want ik had een heel bericht getikt over... Ja, 15e plaats is wel een beetje waar we horen. Ja. Ja. Oh, Tsunoda helemaal naar 19, zie ik. Keurig.
Ja. Dus al met al, ja, zeg maar... Dat is weer het verhaal van dit weekend ook weer, die track limits.
Ja, een beetje moe van dat verhaal. Maar volgens mij is iedereen wel een beetje moe van dat verhaal. En het is op dit soort circuits is het heel lastig. Op oldschool circuits heb je gewoon gravel en gras. Maar ja, dat kan hier niet, want de motoren rijden er ook. En dan is het allemaal levensgevaarlijk. Dat snap ik best. Maar los het dan op een andere manier op. Die witte lijn, daar gaan ze allemaal overheen. Dat merk je wel. En dan wordt hier en daar geopperd, ook door Max, van maak de lijn breder. En dan is het zichtbaarder voor ons. Want ja, ik heb er gelopen. Hij is ook vrij smal. Mm-hmm. Maar daarnaast ligt hier en daar wel gewoon de rood-witte curbs. Die kan je natuurlijk ook gewoon als lijn hanteren.
Ja.
Sommige coureurs zeggen dat. En als je daar overheen bent, dan voel je dat wel. Ja, ik vind het moeilijk, maar... Kijk, wij zijn hier niet de experts die dit op moeten gaan lossen. Wij zijn alleen maar om te constateren dat het een ongelooflijk irritant probleem is. En wij zijn dan volgens mij gewoon ook nu een beetje de ogen en oren van de fan. En ik denk dat die er ook zo naar kijken. En het is de rijkste en meest geavanceerde, meest bekeken raceklasse van de wereld. En jaar na jaar na jaar is het op circuits zoals de Red Bull Ring een probleem. En dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon echt niet. Als jij als voetbal of golf of weet ik het fan een wereldkampioenschap hebt waar je de hele tijd tegen dit soort technische probleempjes aanloopt. Ja, dan zou je ook kapot ergeren. En dan moet de sport ook gewoon zich veel meer kapot ergeren aan. Want dit is gewoon, nou ja, zoals Max het na de sprintrace zei, we lijken gewoon een stel amateurs met z'n allen.
Ja, maar nu zegt de Formule 1 in een statement naar aanleiding van dit protest van Aston Martin en dus de aanpassing uiteindelijk, het gegronde protest van Aston Martin, zegt Formule 1, ja, bocht 9 en 10, daar moet meer gravel komen te liggen. Die verschuiven het probleem weer naar Oostenrijk en zeggen, ja, Spielberg, los het maar op. Er moet gewoon meer gravel komen te liggen in die bochten.
Ja, maar dat is het dus als je met je werkt dus met een regulerende partij, je werkt met een commerciële partij en je werkt ook nog met lokale organisaties. Sommige circuits hebben ze natuurlijk zelf in de hand, zoals Saudi-Arabië en dat soort dingen, maar je werkt hier en daar gewoon met lokale organisaties die dan het circuit voor elkaar moeten krijgen. Dat gaat wel in samenspraak met de FIA, maar ja, linksom of rechtsom, weet je, en hoe ze het doen, los het gewoon een keer op. Want ik ga je nu al voorspellen, over 12 maanden komen we hier weer naar dat Oostenrijk. En dan is ze gewoon weer niet opgelost. En dan is het weer hetzelfde probleem. En dan gaan we weer, krijg je weer van die uitslagen waar achter 17 van de 19 namen een sterretje staat.
Ja.
En dan krijg je weer coureurs zoals Lewis Hamilton die helemaal gestoord worden in hun cockpit. En de hele boordradio vol blaffen.
Ja.
Of Yuki Tsunoda die ha-ha-ha, track limits, ha-ha-ha-ha-ha, dat soort dingen. Ja.
Ja.
Een beetje, ik werd er een beetje moe van en een beetje geïrriteerd van ook, merk ik.
Ja, de boordradio van dit weekend was inderdaad over track limits. Zometeen nog even over Nyck de Vries. Even één stapje nog, want we hebben het over volgend jaar Oostenrijk. De Red Bull Ring staat ook volgend jaar weer op de agenda, sowieso tot 2030. Het valt mij op dat er veel contracten...
Volledig terecht, overigens.
Ja, er worden heel veel contracten nu verlengd tot 2030. Heel veel circuits, als daar gereest is, 2030, 2030. Toen dacht ik, ja, maar Zandvoort, dat is maar heel kort verlengd. Dat is niet zo heel lang verlengd. Wat zegt dat dan? Nee. Want die andere circuits hebben een veel langere tijd en veel meer zekerheid.
Nou, dat zegt dat Zandvoort financieel de risico's niet durft te dragen voor 10 jaar tijd. Dat willen ze niet. He, dat wordt daar gefinancierd met een bepaald consortium met een heleboel bedrijven. En elk bedrijf die hapt dan toe voor een jaar of 2, 3. Maar niemand gaat zich 10 jaar verbinden. Want laten we wel zijn, Formule 1 in Nederland hangt helemaal vast aan het succes van Max. Ja. En als Max in 2027 aangeeft dat hij in 2028 mee stopt, wil niemand in 2030 nog de Dutch Grand Prix op Zandvoort organiseren. Mm-hmm. Want ja, allemaal leuk en aardig. Maar ze komen niet voor Yuki Tsunoda, zullen we maar zeggen.
Nee.
Daar komt nog eens bij, wat ook een hele grote factor is, dat er in 9 van de 10 orde op de kalender veel meer geld te verdienen valt voor de FOM dan in Zandvoort. In Zandvoort zijn ze echt alleen maar vanwege Max. En dat is ook gewoon, je kan de kalender opdelen in destinations with tourism, zoals ze dat dan zeggen. En je kan er ook een paar aanwijzen waar ze puur voor de coureur zijn. En dat is, Zandvoort een gigantisch goed voorbeeld van. Ze zijn daar echt alleen maar om Max. Als het puur om geld verdienen ging, wat wij natuurlijk vaak zeggen, dan gooien ze maar af en dan zetten ze, weet ik veel, Abu Dhabi of zo erbij.
Ja.
Denk ik.
Want
zijn we al. Dubai.
Zandvoort doet iets van 30 of 40 miljoen, iets meer dan 40 miljoen moeten ze geloof ik betalen aan fee om die Formule 1 race te mogen organiseren. Volgens mij zeg ik dat goed. Het is 15 miljoen voor Monaco, dat is het minste.
Ja, Monaco zeggen ze ook wel eens van dat ze niets betalen. Volgens mij is dat ook niet helemaal waar. Maar ik bedoel meer, de Saudi-Arabiërs, die zetten daar gewoon 100 miljoen per jaar tegenover.
Ja.
Lachend.
Ja, precies.
Ja.
Om het verschil even te duiden inderdaad, ja.
Alleen, ja, de Formule 1 weet ook wel, we kunnen niet 20 keer in Saudi-Arabië-achtige landen gaan racen. Kijk, Engeland, daar moet je naartoe. In Nederland, daar moet je nu naartoe. Nou, Duitsland, daar moesten ze altijd naartoe. Zijn ze nu niet naartoe geweest. Daar heb ik overigens nog lang met Nico Hulkenberg over gesproken. Interview afgelopen zaterdag in het AD. Dat is ook wel interessant wat daar gebeurt. Want Duitsland natuurlijk een megaland. En daar komt de Formule 1 gewoon niet meer. Na al het succes wat ze hebben gehad.
Ja.
En daar zei Hulkenberg over, deels zijn we verwend. En is dat land helemaal klaar met Formule 1? Verzadigingspunt bereikt. Maar daar speelt ook die discussie die wij hier hebben, die is daar al veel verder. Over dat Formule 1 eigenlijk niet meer in het tijdsbeeld past. En dat de auto-industrie volledig de zwarte piet toegespeeld krijgt voor de klimaatverandering. En dat de politiek daar heel graag een slecht beeld over schetst. En dat dat ook afstraalt op Formule 1. En dat ga je vroeg of laat ook gewoon in Nederland krijgen als het succes van Max een beetje tanend is. En nu, zoals Hulkenberg in de krant zei, vermorzelt hij alles en iedereen nog en staat hij eigenlijk boven alle kritiek. Maar ja, het is politiek al niet gefinancierd bij ons. Hè.
Nee.
Het Rijk doet daar niks aan. Het is privaat geld. Deels nog een stukje provincie richting... vanuit de gemeente, ja. Richting NS, voorziening en dat soort dingen, dat eerste jaar. Maar ja, op een gegeven moment moet Zandvoort de afweging maken, willen we hier nou nog 5 jaar mee doorgaan? En dan gaan ook dat soort dingen allemaal een rol spelen,
ja.
Denk ik. Die hele milieudiscussie.
Dat ook. En als je dan toch hebt over de financiën van Zandvoort, ja, dan is het toch een tegenvaller als Jumbo zou stoppen met de hele sponsoring van autosport. Want dat zou natuurlijk ook wel een gevaar opleveren voor hun begroting, omdat die daar vrij voor zijn meedoen om die vrijdag helemaal uit te komen bij die Jumbo, of niet?
Ja, of valt dat wel mee? Want die familiedag wordt natuurlijk niet het meeste geld verdiend.
Nee.
En ik heb me ook wel eens laten vertellen dat ze er vooral in Natura in zitten in die hele deal. Omdat ze de catering deden met Laplace. Dat soort dingen.
Ja.
Dus ik weet niet helemaal wat de huidige stand van zaken is. Maar volgens mij is dat hele consortium zo opgebouwd dat als er één wegvalt met 2, 3 miljoen, dat die bouwsteen ook weer makkelijk te vervangen is. Kijk, je moet natuurlijk niet afhankelijk zijn van één partij die er voor 30 miljoen in zit. Dat is gewoon levensgevaarlijk. Maar wat je ook nu steeds meer en meer hoort, Etienne, is dat Formule 1 toch heel graag die roulatie wil.
Ja.
Dus een jaar Spa, jaar Zandvoort. En Spa ziet dat volgens mij wel zitten, Zandvoort niet. Dus dat wordt nog een leuke discussie.
Ja, dat past niet in de plannen van Zandvoort natuurlijk om helemaal uit te gaan breiden daar met een paddock en dat soort dingen. Allemaal met een vaste paddockclub en dat soort dingen. Die willen natuurlijk alles vast uitbreiden daar. Dus dan moet je elk jaar Formule 1
hebben. Als dat zo doorgaat, gaan we natuurlijk ook gewoon een keer zien. Ja, dat hoef ik jou allemaal niet te vertellen, heb je veel meer verstand van dan ik. Maar als dat allemaal zo doorgaat, gaan we ook gewoon een keer zien dat Prins Bernhard en zijn vrienden de boel gewoon weer in de verkoop gaan zetten. Want nu is het ongelooflijk veel meer waard dan 5, 6 jaar geleden.
Ja.
En als jij aan de horizon ziet dat Formule 1 op een gegeven moment weggaat daar, ja, dan kan je het beter nu verkopen dan over 10 jaar, toch?
Dat is waar, dat is zeker waar. Dan nog even naar Nick de Vries. Zijn toch een beetje de examenweken voor Nick. Weet je, ik bedoel, dat is... Ja, het is toch elke keer denk je, heeft hij nou zijn schoolonderzoek gehaald, ja of nee?
Nick is toe aan de penalties, ja.
Ja, zeker. Ja, precies. Dus 15e wordt dan 17e door nog wat straffen vanwege track limits. Maar had hij nou een, ondanks slechte kwalificatie op vrijdag, toch best een oké weekend of niet?
Die quali, hij zette zichzelf op P20, hè, geloof ik. Dat was zijn slechtste kwalificatie cijfermatig van het jaar. Uiteindelijk start hij in de pitstraat en rijdt hij nog lang 15e. Maar ik denk niet dat hij heel veel met dit weekend is geholpen. Ik denk ook niet dat dit het weekend is waar Helmut Marko straks van zegt... Oké, maar nu gaan we echt niet met hem verder. Dus het is een beetje zo-zo. Helmut Marko zei dat dit een van zijn betere weekenden van het jaar was. Maar dat zie je natuurlijk cijfermatig niet terug. En daar heb ik lang met Nick over gepraat na afloop. Dat is ook het lastige. Hè? Want zoals hij dan zei... bevestigen voor de buitenwereld betekent dat ik WK-punten moet gaan pakken. Jongens, dan kan ik jullie uit je droom helpen. Dat is niet realistisch met deze auto. Je mag best in dromen geloven, maar dat gaat niet gebeuren. Niet zomaar. Dan moet je echt een heel bizar weekend hebben met regen en safety cars en 5 uitvallers. Zoals Pierre Gasly 2 of 3 jaar geleden nog in de Alfa Tauri won. Maar dat is niet een logisch scenario.
Nee.
Het is veel logischer dat je gewoon die race rijdt en dat je rond de 15e plaats eindigt. Dat is realistisch met die wagen. Nou, dat deed hij. Dus ja, daar kan je hem ook niet op aanvallen. Overigens, hij denkt dat hij in Hongarije wat beter voor de dag kan komen. Had hij wat theorieën voor. Weinig lange, hele lange stukken met hoog tempo. Dus dat zou die auto beter moeten liggen. Nou ja, we gaan het zien. Maar er is nu wel heel duidelijk, Etienne. Hij krijgt nog 3 kansen op 3 bekende circuits. En dan wordt in de zomer besloten of zijn kop eraf gaat of dat hij mag blijven zitten.
Ja. Dus dan is het in ieder geval een goede race rijden naar Alfa Tauri begrippen. Dat is een beetje het verhaal.
Ja, of je kan het ook omdraaien, niet door het ijs zakken.
Ja, dus niet 20e worden of 19e.
Exact.
Ja.
Ja.
Nou, dat worden leuke weken. Dus eigenlijk overal 6 of 7 verhalen eigenlijk. Gewoon wat mijn eindexamen ook was vroeger op de HAVO.
Ja, en tegelijkertijd, hè, weet je nog hoe die erin kwam?
Ja.
Met die ene mooie inforace op Monza.
Ja.
Ook niet in de allerbeste auto van het pak. Misschien moet hij ook gewoon een beetje geluk hebben en hopen dat het bij een van de komende 3 races in, waar gaan we heen? Silverstone, Budapest en Spa. Dat het een heel raar weekend wordt met heel veel uitvallers. Dat hij door de melee heen rijdt, toevallig een keer 11e wordt of 10e of 9e van mijn part. Of dat hij toevallig in een natte quali overeind blijft en een geluk heeft dat hij net voor de bui naar buiten ging en dat hij een keer vanaf P4 of P5 of P6 mag starten. Kijk, zo sport is het ook. Hè. Zo kan je ook gered worden. Dus dat zijn de scenario's een beetje dik. Maar wat hij niet moet doen, opzichtig in de fout gaan.
Ja, maar
want dan is het klaar, denk ik.
Wat je een beetje mist, en je zegt dit nu, en dat denk mij gelijk dan ook een beetje, wat je nou mist is het opvallende dan in ieder geval in de kwalificatie. Daar waar bijvoorbeeld Albon opvalt met een Williams, daar waar Hulkenberg heel vaak opvalt met een goede kwalificatie.
Ja.
Je kan nog
het is goed dat je hem noemt, ja.
Ja, je kan nog zo'n prutrace rijden, maar als je toch iets voor elkaar kan krijgen in die kwalificatie waardoor je opvalt, daar gaat het toch een beetje om?
Ja, je ziet, het is goed dat je ze noemt, Hulkenberg en Albon, allebei in de een en de Williams, de ander in een Haas. Geen wonderauto's. Maar elke keer weer laten ze toch flitsjes zien dat ze toch boven het maaiveld uitstijgen. Dat ze net even iets meer kunnen met met een mindere auto. En dat heb je van Nick gewoon nog niet gezien. Je hebt, het is misschien heel hard om te zeggen, maar hij heeft nog niet laten zien waarom hij wel zo'n stoeltje zou verdienen en een Liam Lawson of nou ja, een Stoffel van Doornen, ja, of weet ik het wat, die niet. En ja, dat is ook moeilijk, want hij heeft daar de auto niet voor, maar heel af en toe zo'n flitsje laten zien, zoals Nico Hulkenberg best wel vaak doet. Want we doen er wel eens laagdunkend over, van waarom zit hij nou weer in die auto? En Mick Schumacher had daar ook kunnen zitten. Ja, Mick Schumacher heeft gewoon een jaar lang die hazen 30 keer aan gort gereden. Die kostte heel veel geld.
Ja.
En je ziet Hulkenberg, zo'n routinier, die is niet voor niks nu aan zijn 13e jaar in de Formule 1 bezig. Die heeft niet voor niks al 527 WK-punten gepakt. Meer dan welke niet-winnaar in de Formule 1 ook. Het is gewoon een bewezen puntensprokkelaar. Hè? Ook met slecht materiaal. Altijd in een middenveldauto, nooit in een top 4 auto gereden. En dan is Formule 1 geen makkelijke sport. Maar Hulkenberg laat dan zien dat hij wel van toegevoegde waarde kan zijn. En dat, ja, dat laat Nick de Vries nu nog niet zien.
Nee, daar heeft hij wel 3 races voor. Als hij dat niet doet, dan zal het waarschijnlijk klaar zijn in de zomer, toch? Ja, dat is een mooi avontuur geweest voor Mark Klaar.
Ja, en daar gaan natuurlijk heel veel discussies over in Nederland. Van hebben ze hem dan niet te veel onder druk gezet door hem al meteen aan het begin neer te zetten als de meest ervaren rookie ooit die er meteen moet staan, die Tsunoda moet kloppen. Ja, dat zal allemaal best wel waar zijn dat misschien niet heeft meegeholpen in de beeldvorming. Alleen, wij moeten ook niet vergeten, wij hebben 6-7 jaar lang naar een van de allerbeste coureurs ooit zitten kijken die ons nog steeds versteld doet staan. En daar zitten we hem natuurlijk ook een beetje aan te koppelen. Dat moet je ook niet doen. Dat komt ook omdat ze allebei bij hetzelfde team zijn begonnen in de Formule 1. En dat Max wel veel dingen voor elkaar kreeg met die auto. Alleen, ja, Nick de Vries tekent voor een heel ander verhaal. Maar dat is ook gewoon een heel logisch verhaal in de Formule 1. Komt een rookie binnen, heeft heel veel moeite met die auto. Ja, als je een jaar lang moeite houdt met die auto, dan hoor je er gewoon weer uit. Dat is ook Formule 1.
Ja, dat is duidelijk. Zo is het nou eenmaal in de sport. Het is een snelle, maar harde sport en een verre sport daarin. En als je het niet presteert, dan wissel je snel door. Zeker als je niet een hele zak geld hebt meegenomen van papa of van een of andere rijke man die dat allemaal voor je betaalt.
Voor jou 10 anderen, weet je, zo is het ook.
Precies, zo is het. Op naar Silverstone.
Ja, overigens één ding.
Ja.
Weet je wat je niet moet doen?
Nou?
Een circuit gaan hardlopen met onweer. Dat is best wel eng.
Dat heb jij gedaan natuurlijk, ja. En je moet ook even over jouw Oostenrijkse stoebe waar je in hebt geslapen. Maar eerst even hardlopen tijdens de onweer is niet handig. Dus op een circuit begrijp ik.
Moet je niet doen.
Nee.
Dat is best wel eng.
Ja.
Het begon al een beetje te betrekken. Ik ging met Patrick Moeken van nu.nl. Die overigens dit enorm heeft overdreven in onze pitstop collega's. Collega show De Bordradio. Enorm overdreven. We leven nog, maak je niet druk. We zijn niet geraakt door de bliksem. Maar ik ben met hem eens, het is wel eng. Het begon te betrekken toen we begonnen. We waren daarboven, zeg maar, bij dat punt waar ze dan naar rechts weer naar beneden draaien. Ja. Toen begon het te regenen. Nou ja, we waren achter in het bos, toen begon het te plensen. Het was een soort wet t-shirt contest waar we helemaal tot op het bot nat. Maar het begon op een gegeven moment te donderen en te bliksemen om ons heen. En toen dacht ik wel bij mezelf, van alle plekken waar ik nu zou kunnen zijn op de wereld, is een circuit misschien wel het allerslechtst.
En wat heb je toen gedaan? Geschuild ergens? Of ben je heel door gaan rennen? Nee toch? Geschuilen toch?
Nee, ik ben door gaan rennen. Maar in de laatste 800 meter heb ik die Moeken wel even laten staan. Want die schoot echt niet op. Ik denk, ja, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar ik wil nu gewoon terug zijn in de pitstraat.
Maar je bent dus gaan rennen door het onweer heen?
Ja, moet je anders.
Ja, ik leer altijd schuilen op de golfbaan. Daar staat, heb je van die schuilhutjes.
Ja. Ja, heb jij wel eens proberen te schuilen op een Formule 1 circuit? Waar moet je gaan zitten,
ja,
dan?
Weet ik veel.
Onder het DRS-bord.
Ja, dat denk ik. Onder een DRS-bord, ja. Daar gewoon onder.
Ja.
Maar
ja, er kwam af en toe wel een safety car voorbij. Ik denk, ja, als er nou nog even bij kan kruipen, gewoon in. Heb je ook een leuk verhaal weer. Dus,
maar ja, dat is waar. Hey, en dan
we hebben het gered.
Ja, je leeft nog. En dus je hebt ook nog geslapen in een prachtige Oostenrijkse, nou, ik wou zeggen, Stube. Wat was dat? Wat voor dorp zat je ineens?
Ja, ik wist ook niet. Ik had gewoon in Graz geboekt. Daar gaan we altijd zitten. Want alles is helemaal niet te betalen. En al die dorpen onder het circuit. En zo van die bergdorpen waar je, ja, als het donker is, echt niet naartoe wil rijden. En Graz is 50 minuten rijden. Het is een grote stad. Hartstikke leuk. Ajax komt er ook wel eens met de Sturm Graz. En met Europa Cup en dat soort dingen. Ja, topstad. Alleen, ja, dit bleek even 10 kilometer buiten Graz. In Seiersberg. En dat was een soort, hoe moet ik het zeggen? Echt zo'n Oostenrijkse een boerderij met zo'n bierstoel in de tuin, waar tot 1 uur 's nachts van die muziek werd gedraaid, waar je ook niet heel blij van wordt. En waar het bier in door vrouwen in van, hoe heet het die dingen? Dirndels?
Ja.
Van die jurken naar je tafel wordt gebracht. Dus ja, ik had de whole Austrian experience, zullen we zeggen.
Schitterend, man. Dat je de hele Oostenrijkse experience hebt, toch? Moet je ook een keer meegemaakt hebben, toch?
Nou, ik denk dat de zesde keer was dat ik er was. Maar ja, in Graz merk je er niet zoveel van dat je in Oostenrijk bent. Dat kan net zo goed Berlijn zijn of Zurich. Maar ja, ik heb nog wat koeien gefotografeerd in een wei. Met de bellen om hun nek. Dus ja, dan is het toch helemaal af.
En heb je ook nog, word je dan 's ochtends ook wakker met zo'n hoorn? Dat ze dan zo blazen als je uit bed moet, dat het ontbijt klaar staat of niet?
Nee, dat is in de Alpen.
Oh, dit is toch ook de Alpen?
Nee, dit is het Muurtal. Eigenlijk zit je in een dal, hè?
Tuurlijk, oké, ja. Nee, dat is waar, ja. Was ik even vergeten. Dus boven de berg word je wel wakker gemaakt met zo'n hoorn, maar als je beneden in het dal zit, niet.
Nee, dat is voor de echo's, hè. In het dal... Ja, weet ik er veel van, joh, weet je. En mijn wekker stond gewoon, kan mij het schelen, die hele toeter van jou.
Nou ja, op naar Nederland weer, op naar Engeland. Ik spreek je volgende week voor Silverstone, denk ik, of niet? Of is Marijn alweer terug?
Ja, die mag Marijn weer eens doen. Oh. Die is nou lang genoeg vrij geweest.
Goed, dus, Marijn naar Engeland. En dan eens kijken wat dat gaat opleveren daar. Ik wens je een goede terugreis.
Yes, gaat lukken.
Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!